Dit is de preekpodcast van Jos Douma. Fijn dat je luistert. Deze keer een preek die ik gehouden heb op zondag 19 september 2021 in de Plantagekerk in Zwolle. De preek had als thema duurzaam verbonden. We lazen Johannes 15 vers 1 tot 8. In de preek deel ik een aantal zorgen, voer ik een pleidooi voor een leefregel en laat ik de oproep van Jezus tot klinken komen: blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Ik wens je veel inspiratie bij het luisteren naar deze preek.
Het woord van God brengt goede vruchten voort.
Lieve mensen, vandaag houd ik geen preek, want deze keer wil ik iets met jullie delen. En met die zin wilde ik al een hele lange tijd een keer een preek beginnen. En nu is het dan zover. Vorige week dinsdag hadden we met een klein groepje gemeenteleden een voorbereidend gesprek over deze dienst. Het gaat over duurzaamheid. En dan in eerste instantie over, wat ik maar even noem, groene duurzaamheid. Duurzaam omgaan met de schepping. En we kwamen al heel snel op het punt van ja, maar dan moeten we weer van alles. Dan mag je geen plastic meer kopen. Je mag niet met de auto naar de kerk, want je moet op de fiets. Wij zijn vandaag met de auto gekomen, dus het gaat meteen al helemaal mis. En zo zijn er heel veel dingen te bedenken die dan moeten en niet meer mogen. En we raakten daarover met name aan de praat. En daar kwam ook een beetje bij dat ik sinds een paar weken een pleidooi voer om een leefregel te hebben, als gemeente, maar vooral ook persoonlijk, om elkaar te helpen om elke dag open te blijven staan voor de aanwezigheid van God in je leven. En ook dat kan die reactie oproepen, ja, nou moet ik weer wat. En dat vinden we lastig. Ik vind dat zelf eigenlijk ook best wel lastig. Hè? Dus als iemand tegen mij zegt, jij moet iets, dan denk ik van, wacht eens even, dat bepaal ik helemaal zelf. Maar goed, het roept dus wat, nou, zou je kunnen zeggen, wat irritatie op, dat we weer wat moeten. En we hadden daar een vrij diepgaand gesprek over met elkaar. En we kwamen eigenlijk op het punt dat we zeiden, maar wat is het evangelie nou eigenlijk? Dat raakt aan hele diepe vragen. Als we vandaag zeggen, nou, je moet wat minder plastic gebruiken. Als we dat in de kerk zeggen, dan ligt daar ergens onder van, maar wat is nou eigenlijk evangelie? Wat is nou eigenlijk goed nieuws? Wat is nou eigenlijk de bedoeling van ons leven als christen hier op aarde? Ik merkte bij mezelf dat het me ook wel een beetje raakte. Ik ben best enthousiast over het samen formuleren van een leefregel. En ik probeer jullie daarbij te helpen en mezelf ook. Want dat heb ik zelf net zo goed nodig. Dus ik ben daar best enthousiast over. Dat is in de zomer allemaal een beetje al denkend en mediterend tot stand gekomen. En dan zeggen ze, dat is even dan mijn beleving, we moeten weer wat. En ik werd door dat groepje uitgedaagd om dat hier zondag maar gewoon te delen. Op deze zondag. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ik had even het gevoel, dat zo werkte het bij mij wel, van, nou, ik geloof dat ik maar van die leefregel af moet stappen. Het is misschien sowieso toch niet zo'n goed idee. Soms vind je zelf iets een heel goed idee. En dan blijkt het toch niet zo goed te landen. We leven tenslotte ook van genade, zeggen we dan. Nou, ik wil vanmorgen dus toch iets delen over het waarom van zo'n leefregel. En als je daar nog niet eerder over gehoord had, een leefregel, dat is uiteindelijk gewoon een A4'tje waar je voor jezelf heel concreet een paar dingen op hebt geschreven, waarvan je zegt, nou, dat doe ik dagelijks om open te blijven staan voor Gods aanwezigheid in mijn leven. Toen ik 4 weken geleden eerst dit introduceren, dat we in groepjes, WhatsApp-groepjes, eerst dit gaan luisteren. En er zijn ruim 60 gemeenteleden die in zo'n groepje zitten. En die allemaal dus elke dag, de werkdagen, daar even naar luisteren. Om open te blijven staan voor Gods aanwezigheid in onze levens. Dat is een voorbeeld van wat er in zo'n leefregel zou kunnen staan. Maar waarom vind ik dat nou zo belangrijk om met zo'n leefregel bezig te zijn? En ik wil met jullie een aantal zorgpunten delen. En nou word ik zelf altijd een beetje ibelig als iemand zegt, ik maak me zorgen. Dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Ik denk, nou, zorgen maken, zeg liever, wat wil je nou eigenlijk graag? Maar ik merk, bij mezelf trouwens ook, dat als iemand zegt van ik maak me zorgen, dan wordt het meestal wel goed geluisterd. Dus ik dacht, laat ik die taal dan ook een keer hanteren vandaag. Ik maak me zorgen. En daar wil ik 4 dingen over zeggen. Ik ben bezorgd dat wij, nu corona weer wat ten einde is, we weer helemaal gaan focussen op de zondagse diensten. Heb ik ook wel eens eerder gezegd. He, op die 2 uren in de week, waar alles dan moet gebeuren. Terwijl we met elkaar niet helpen om die andere 166 uren als christen te leven. Ik geloof dat wij ons meer op die 166 uren moeten focussen. Ik ben blij met kerkdiensten. Ik besteed er een groot deel van mijn week aan om ze voor te bereiden. Ik ben ook heel blij dat we weer met zoveel mensen samen zijn. Dus je moet mij niet horen zeggen, kerkdiensten zijn niet belangrijk. Maar ik zeg wel, die focus op kerkdiensten, alleen maar, daar maak ik me zorgen over. Want het is zo belangrijk dat wij ook die andere 166 uren leven met God. En dat is niet gemakkelijk. En we moeten elkaar daarbij helpen. Het tweede, ik ben er bezorgd over dat ik in heel veel pastorale contacten die ik de afgelopen maanden gehad heb, er veel bijbelloosheid en biddeloosheid tegenkom. Zo noem ik het maar even. Bijbelloosheid, dat je eigenlijk nooit meer de Bijbel open doet zelf. En biddeloosheid, dat je niet meer bidt. Afgelopen weken sprak ik een aantal jongeren, 18 en 19 jaar ongeveer. En ik vroeg welke plek heeft geloof op dit moment in je leven. En ze zeiden allemaal, nou, ik vind geloven echt wel belangrijk, ik vind het ook mooi. En laten we even noteren hoe mooi dat is, hè, dat jongeren dat zeggen. Maar ze zeiden daar als tweede zin achteraan, maar ik doe er eigenlijk niks mee. En dat zeg ik nou niet om daar een oordeel over te hebben, maar om iets zichtbaar te maken. Want ik kom het meer tegen. Ik heb voor de zomer heel veel millennials gesproken. Geloven, ja, ik vind het echt belangrijk. Maar die online diensten meemaken, dat is niks voor mij. Heel veel jongeren zijn afgehaakt bij de online diensten. Ik heb er geen oordeel over, hè. Ik wil alleen iets zichtbaar maken nu. En als ik dan vroeg, van, en wat dan wel? Dan werd het een beetje stil. Mensen die in de kerk een taak opnemen. Helemaal mooi natuurlijk dat je dat doet. Echt fantastisch. Maar ik hoor regelmatig als motivatie, dan ga ik ook weer wat meer met mijn geloof doen. En nogmaals, ik vind het op zich een mooie motivatie, maar we voelen misschien ook wel aan dat het eigenlijk andersom zou moeten zijn. Dat je vanuit geloof, vanuit levend geloof, een taak op je neemt in de kerk. Wat algemener gezegd, ik zie in de gemeente, en dat leeft natuurlijk ook wel breder, dat gaat echt niet alleen maar over de plantagekerk. Ik zie dat vormen die we vroeger hadden rond bijbellezen, bidden, aan tafel, kerkgang, het is grotendeels weggeërodeerd. Heeft niemand schuld aan, dat het overkomt ons ook voor een groot deel. Het is weggeërodeerd. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we elkaar in de kerk helpen om daarnaar te kijken en bezig te zijn met zo'n leefregel en elkaar te helpen om vormen te vinden, nieuwe vormen te vinden die ons helpen om elke dag in Gods aanwezigheid te leven. Iets daarvan stond ook al in het document PK 2022. Dat alweer een paar jaar geleden opgesteld is en waar we nu in de komende tijd verder mee hopen te gaan. Er dient gebouwd te worden aan persoonlijk geestelijk leven. Een deel van de gemeenteleden, zegt dat document dus, heeft wat door een werkgroep opgesteld is, heeft een levende relatie met God. Er is echter een grote groep gemeenteleden waar de relatie sterke groei nodig heeft. Er wordt nauwelijks meer in de Bijbel gelezen en persoonlijk gebed is zeer beperkt. Groei is echt noodzakelijk en zeker mogelijk. Dus als ik pleit voor een leefregel, dan ben ik eigenlijk bezig met dit signaal op te pakken uit het document wat we met z'n allen gemaakt hebben en dat PK 2022 heet. Dus ik wil in mijn rol als predikant jullie als gemeente graag helpen om vormen te vinden of opnieuw te ontdekken of weer nieuw leven in te blazen die je helpen om in Gods aanwezigheid te zijn. En dat allemaal omdat Jezus zegt, blijf in mij. Het derde. Ik heb heel wat zorgen op mijn hart vanmorgen. Ik ben bezorgd dat de kerk een activiteitencentrum wordt in plaats van een huis voor de ziel. Een plek dus waar we elkaar helpen om God te laten zorgen voor onze ziel. Een plek waar we elkaar helpen om dichter bij God te komen. Niet alleen maar een plek waar we vooral sociaal met elkaar omgaan en dat we nou weer de verbinding moeten zoeken, want we zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt de afgelopen anderhalf jaar. Nee, we moeten terug naar het oude normaal. En het oude normaal is bidden, Gods woord horen en dat binnen laten komen in je leven, zodat je kunt groeien op de manier die Jezus voor jou in gedachten heeft. Nou, een zo'n concrete manier is dus dat je in een groepje zit, ruim 60 gemeenteleden, om samen eerst dit te luisteren. En dan elke dag even een kort berichtje te plaatsen. Die bij mij in het groepje zitten, die weten dat het met donderdag niet gelukt is. Weet je het nog? Ja, je hebt het gezien, hè? Ja. We doen dat niet om elkaar de maat te nemen, we helpen elkaar. En afgelopen maandag was er een hele mooie overdenking van dominee Hanneke Ouwerkerk, protestantse predikant. En zij verwoordde eigenlijk precies wat mij ook op het hart ligt. Het ging over wie zijn eigen ziel wel doet, is een man van goedertierenheid. Dat is de oude vertaling van een vers uit Spreuken. En zij vroeg, hoe doe je dat? Zorgen voor je eigen ziel. Hoe kun je je ziel een weldaad bewijzen? Denk je er überhaupt over na wat je ziel nodig heeft? Ken je de grens dat je ergens aanvoelt dat je je ziel kunt verliezen? En misschien zit daar wel het diepste zorgpunt dat we onvoldoende beseffen dat je je ziel kunt verliezen. Dat je zo op kunt gaan in het leven van elke dag, zo druk en zo vol en je moet overal aan meedoen en dat je je ziel kwijtraakt. En dan zegt ze verder, het heeft ermee te maken dat je luistert naar wat er in je ziel geschreven staat. Dat je ruimte maakt om de goede tierenheid van God in je te laten wonen en vrucht te laten dragen. En goede tierenheid, dat is zoiets als een mildheid, genade, vriendelijkheid, de welwillendheid van God naar ons toe. Misschien is dat iets dat eerder aan je gebeurt dan dat je het zelf bewerkstelligt. Maar je kunt wel ruimte maken om je ziel wel te doen en om niet af te stompen. Vierde zorgpunt. Ik ben bezorgd over een manier van spreken over genade. Dat kernwoord uit het christelijk geloof. Kostbaar woord, kostbare werkelijkheid gaat er achter genade schuil. Maar ik ben toch bezorgd over een manier van spreken over genade die lauwheid in de hand werkt. Een achteroverleunen. Een sfeer van we moeten helemaal niks, want er is genade. En dat leidt tot achterloosheid en luiheid in je geloofsleven. Dietrich Bonhoeffer heeft daar heel wat jaren al voor gewaarschuwd toen hij zei, er is goedkope genade en er is kostbare genade. En goedkope genade zegt van God heeft alles al gedaan, ik hoef helemaal niks meer. Maar zegt Bonhoeffer, die genade van God is duur. En hoe zou genade die God alles heeft gekost, ons helemaal niks kosten? En er heerst rond die genade ook een misverstand. Kijk, we zetten in de kerk genade heel vaak tegenover verdiensten. En dat moeten we vooral blijven doen. Genade en verdiensten kunnen niet door één deur. Genade staat lijnrecht tegenover verdiensten. Maar genade staat niet tegenover inspanning. Er is oefening nodig om te blijven bij de genade. Tot zover mijn zorgen. Hoewel, ik heb nog een plaatje gevonden, dat komt nou even in beeld. Om ook even een verbinding te maken met de thematiek van duurzaamheid en de klimaatcrisis. Je ziet hier hoge golven en het was al een beetje aan het begin van de coronaperiode dat plaatje een beetje de ronde deed op de social media. He, er is een coronacrisis, daar zaten we middenin en zitten we nog steeds een beetje in. Maar daarachter zit een economische crisis. We weten natuurlijk nog helemaal niet precies hoe dat eruit gaat zien. Het lijkt ook alweer een beetje mee te vallen. Maar misschien is het wel veel erger dan we denken. Maar daarachter nog een veel grotere golf van de klimaatcrisis. En er zijn ook plaatjes die hebben daar nog de biodiversiteitscrisis achter zitten. Als nog een veel groter gevaar van wat ons bedreigt op deze aarde. En er zitten daar een paar mensen die zeggen, dan moet je goed je handen wassen. He, alsof we daarmee de grote problemen van het leven gaan oplossen. Er zijn veel grotere problemen dan de coronacrisis. En toen ik dat plaatje zag, dacht ik, misschien is er nog wel een veel grotere golf daarachter. En toen dacht ik, nou, dat is denk ik niet het geval. Misschien zit daar een onderstroom ook nog, die een nog fundamentele crisis aanduidt. En wat ik maar even een geestelijke crisis noem. De onderstroom van een geestelijke crisis van de mens die zijn ziel is verloren. En misschien is dat wel de allergrootste crisis. En de kerk is de plek waar je leert dat je een ziel hebt. En dat het beeld van God daar ligt opgeslagen. En dat dat tevoorschijn kan komen. En dat God dat wil doen. Doordat je luistert naar zijn stem. Doordat je voortdurend contact zoekt met hem. Om het in nog iets andere termen te zeggen, er is misschien sprake van secularisatie in onze samenleving. En secularisatie betekent verminderde kerkelijke betrokkenheid. Maar misschien is nog wel een veel groter probleem die innerlijke secularisatie. Dat wij van binnen los zijn geraakt van betrokkenheid op God. En betrokkenheid op wat God aan het doen is in deze wereld. We zijn toe aan deze. Ik ga hem even pakken. Dit is een latwerk voor planten. In het Engels in een mooi woord, trellis heet het daar. En ook in het Nederlands wordt het wel gebruikt, een tuintrellis. En die leefregel waar ik voor pleit, dat wil ik vergelijken met zo'n tuintrellis. Kijk, het aardige van deze tuintrellis is, ik sta er nu achter. En nou lijkt het een beetje op een gevangenis, tralies. En ik kan me voorstellen dat je zegt van ja, zo'n leefregel, dat voelt als een gevangenis. Ik moet weer van alles en ik mag niks. En je moet er ook voor gaan staan. Als een plantje of als een wijnstok. Hè. We luisteren vanmorgen naar de woorden van Jezus. Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. En aan dat beeld ontleen ik ook dit beeld. Komt in Johannes 15 niet voor. Maar als wij een druif in de tuin hebben, dan vergeten we niet om daar ook wat stokjes bij te plaatsen. Hè, of zo'n latwerk. Zodat die druif kan gaan groeien en zich kan vasthouden. En dat is precies waar het in die leefregel om gaat. Het gaat natuurlijk niet om die latten zelf. Dat snap ik ook wel. Alleen die latten zijn toch onmisbaar voor de groei die God wil geven. Kijk, als een druif gaat groeien, dan gaat hij over de grond en dan wordt hij vies en dan gaat het uiteindelijk mis. Hij moet een latwerk hebben, zodat hij de goede kant op kan groeien. Dus ik hoop dat jullie dat beeld onthouden. Dat als ik het weer eens heb over een leefregel, en dat je denkt van nou, dan moet ik weer wat. Nee, je moet helemaal niks. Want we gaan niet achter dat latwerk staan, we gaan ervoor staan. En we hebben houvast om te groeien in de richting van Jezus. Dus waarom zo'n leefregel, daar wil ik tenslotte nog dit over zeggen. Ik geloof met, ik wou zeggen met alles wat in mij is, maar dat vind ik net iets te veel. Maar ik geloof wel met heel veel van wat in mij is, dat het vandaag de dag urgent is om als kerk niet al te zeer gefocust te zijn op die zondagse dienst waar alles moet gebeuren. Maar dat wij elkaar helpen om 168 uren in de week open te blijven staan voor Gods aanwezigheid in ons leven. En de meesten van jullie weten, ik denk iedereen, dat gaat niet vanzelf. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat glip je zo tussen de vingers door. Wij helpen elkaar om onze bijbelloosheid en onze biddeloosheid te overwinnen. Wij gaan elkaar ook helpen met wat ik maar even noem praktische spiritualiteit. Voor de zomer was ik bezig met het studietraject rond millennials. En daar bleek uit dat millennials behoefte hebben aan praktische spiritualiteit. Dus geen vaagheid, maar gewoon concrete dingen die je kunt doen om dicht bij God te leven. Ik wil zo'n leefregel ook graag een plek geven. Juist om het dwingende moeten van onze samenleving te overwinnen. Want je kunt hier in de kerk wel zeggen, nou moet ik weer wat. Maar als je gewoon in de samenleving, je moet zo verschrikkelijk veel in de samenleving. Je weet niet half wat je allemaal moet. Je moet een carrière maken. Je moet gelukkig zijn. Je moet al het nieuws bijhouden. Je moet veel geld verdienen. Je moet veel reizen. Je moet sporten. Je moet weer een studie oppakken. Voel je dat er in onze samenleving heel erg veel moeten zit? In de kerk ontdekken we dat Jezus ons tegemoet komt en tegen ons zegt, hier ben ik, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. En ik wil jou het leven geven. Het is ook een leefregel. Dus focus niet op het woord regel, maar op leven. Jezus is gekomen om ons het leven te geven in al zijn volheid. En uiteindelijk is dat alles wat ik vandaag wil zeggen. Alleen maar de woorden van Jezus herhalen. Blijf in mij. Amen.
Het woord van God brengt goede vruchten voort. In ieder mens die luistert naar uw woord, rijpt die